En wij gaan weer naar 1 Timotheus. De eerste brief van Paulus aan Timotheus. Waar wij gebleven waren aan het einde van hoofdstuk 5. Vorige keer bij... In het laatst van de avond, leg niet haastelijk de handen op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Bewaar uzelf van rein, want het probleem is dat het haastelijk handen opleggen wel eens ertoe kan leiden dat bepaalde verantwoordelijkheden, het woord macht is een heel groot woord in dat verband, maar dat bepaalde verantwoordelijkheden uit handen gegeven worden, overgedragen worden, uit handen gegeven worden, terwijl het daarna fout loopt, omdat het die iemand die handoplegging niet verdragen kan, om zo te zeggen. Daar gaat het ook verder over, namelijk in vers 24... Want daar staat van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot veroordeling. En in sommige mensen dus, ook volgen zij na. Ik weet echt niet waarom vers 23 hier tussen staat. Ik vind het niet voor de hand liggen, maar ja, ik heb het niet geschreven, dus het zal wel reden voor zijn waarom dat ertussen staat. Iemand haastelijk de handen opleggen betekent dus iemand verantwoordelijkheid geven die je beter niet had kunnen geven, omdat de persoon in kwestie die verantwoordelijkheid niet dragen kan. Dat hoeft niet kwade wil te zijn. Dat kan ook gewoon zijn een slechte gezondheid. En als de apostel daaraan gedacht heeft, dan is vers 23 ineens toch tamelijk logisch ertussen. Want het blijkt dat Timotheus zelf ook zo zijn gezondheidsprobleem had, zal ik maar zeggen. Want daar staat dan, drink niet langer water. Waarom dat alleen er nou weer tussen moest, drink niet langer water, maar gebruik een weinig wijn. Vanwege uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Nou, moet ik u zeggen dat je in Nederland eerder last krijgt van je maag door het drinken van wijn dan door het drinken van water. Ik kijk even of er iemand nog gaat knikken. Maar dan moet ik u tegelijkertijd beleiden dat als ik naar bijvoorbeeld Jordanië weer zou moeten of Egypte, dan begin ik er nu al tegenop te zien. Want ook als ik heel goed oplet, dan toch de derde dag uiterlijk ben ik ziek. Daar kan ik niet voorkomen. Dat je krijgt water binnen. En ik zal niet zeggen dat het aan het water ligt, maar ik geloof dat het ligt aan onszelf. Aan mijzelf in dit geval dan dus. Namelijk, er zitten bacteriën in waar ik niet tegen kan. En daar is maar één goede reden voor. Ik ben er niet aan gewend. Want ja, al die mensen die daar wonen en leven, drinken gewoon dat water. En, we hadden een keer een gids mij tegen. Die zei gewoon tegen mij, als jou was, zou ik dat water niet drinken. Voor mij maakt het niet uit, maar jullie zijn het niet gewend. Dus, en zo is het maar net. Maar dan kom je ergens, ik zal nooit vergeten, ik kwam met een hele groep op het vliegveld aan of hotel in Cairo of zoiets, in Egypte in elk geval. Terwijl verwelkoming kreeg je dan een glaasje ranja of zoiets. Nou ja, dat blijkt pas als je het drinkt dat het ranja is. Maar ja, je weet hoe ze dat maken toch? Dat is een beetje van dat extract. Ja, ik weet dat jij weet hoe het werkt. Ja. En dan gieten ze dan water op. Ja, en dat was meteen gebeurd dus. Hè. Maar ja, en in Jordanië ontkom je niet aan dat je vroeg of laat moet je thee drinken met een Bedouin. Er zit weinig anders op. Je hebt geen keus. Je moet wel. Want ja, je kan die mensen ook niet beledigen. Dus je moet een kopje thee met ze drinken. En dan ga je weer. Het is hopeloos. En als je nou niet tegen kunt. En je moet toch wat drinken. Ja, wijn staat hier. Staat meteen bij een weinig wijn. Want u weet, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is. Dat was dus niet goed. Dus geen overdaad, maar dan weinig. In Nederland was het eeuwenlang de gewoonte om juist om bier te drinken. Al haast men zich ons te vertellen dat er dan toch veel lager percentage alcohol in zat dan tegenwoordig in het tegenwoordige bier, zal ik maar zeggen. Ik kan dat niet controleren, ik moet het ook maar geloven. Maar waarom bier? Ja, omdat het water ook niet. Je wil niet weten wat er allemaal in rondzwemt. Hè? Daar hoef je ook niet echt van te schrikken, want je wil ook niet weten wat er allemaal in je mond al rondzwemt voordat je water drinkt en in de rest van je lijf. Maar toe maar. Je komt natuurlijk gewoon terecht nu bij dat merkwaardige verschijnsel dat wij Westelingen sowieso nergens meer tegen kunnen. Want wij moeten allemaal zo hygiënisch zijn tegenwoordig. Al die moderne kwalen zijn kwalen van het immuunsysteem. Dat weet je toch, hè? Van het auto-immuunsysteem. Al die moderne kwalen. Ik heb me laten vertellen dat dat komt omdat het immuunsysteem niks te doen heeft. Dus als er dan wat komt, is het heel blij en het overdrijft het verschrikkelijk. En als er niks komt, dan pakt het gewoon iets aan, want er moet toch wat te doen hebben. En dan heb je een kwaal. Hè? Nee, dat heb ik niet verzonnen. Dat is, maar ja, hoe dan? Hoe dan? Dan wordt het de middenweg, weet u wel. En wat dat dan precies is, hoe ver dat gaat. Ja, dat is per persoon verschillend. En dus bij Timotheus was water kennelijk een probleem. En dus daar drinkt niet water, maar drinkt dan wijn. Wat er nog bij komt, dat officieel, in ieder geval binnen de Bijbelse symboliek, wijn een ontsmettende werking heeft. Als u mij vraagt, juist vanwege de alcohol die erin zit. Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. En andersom, dat heb ik geleerd van een Nederlandse wijsgeer. Maar toch maar, zoiets toch? Ja, en waar dan die middenweg zit, dat moet je zelf voor jezelf maar uitzoeken. Maar het blijft natuurlijk zo, dat je moet iets. Als je bepaalde verantwoordelijkheid opgelegd krijgt, ik praat nu van de andere kant, hè? Als je bepaalde verantwoordelijkheid opgelegd krijgt, dan moet je wel in staat zijn om dat te kunnen dragen. En dat kan zijn dat je het niet dragen kunt omdat je mentaal te zwak bent, of omdat je geloof te zwak is, of je maag. Of wat dan ook maar, of je knieën. Dan gaat het niet, dan wordt het problematisch. En dan moet, en Timotheus moet daar rekening mee houden, naar anderen toe. Legt niemand haastig de handen op. Want kijk, die volgende zin. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en voor anderen niet. Of al in vers 22, heb geen gemeenschap aan andere zonden. Ik zeg er gewoon bij dat zonde, enkelvoud zonde, feitelijk ook maar gewoon betekent een misser. Dan gaat er iets fout. U weet wel, dat leggen ze u uit. van dat het Hebreeuws, het Grieks of weet ik veel, het woord voor zonde eigenlijk betekent doel missen. Dat staat in alle populaire christelijke evangelische handleidingen, zal ik maar zeggen. En ik voeg er dan altijd maar aan toe, dat kan er wel wezen, maar in het Nederlands betekent het dat ook hoor. Zonde betekent gewoon dat je zonder komt te zitten. Dan raak je hem niet, hè. Dan heb je hem niet en dan zit je zonder. Dat is het. En de uitdrukking zonde, die gebruiken wij nog steeds in gewoon Nederlands. Voor als wij vinden dat iets zijn doel niet bereikt heeft. Toch? Dat is dan toch ook zonde, zeggen we dan. En precies dat is wat het is. Een misser. Dan gaat er gewoon iets fout. En de prediker zegt al, ja, je kan nog zo goed je best doen en het kan nog zo mooi gaan, maar één klein foutje en je hele apotheek, jezelf staat er, is mislukt, hè. En het begint al voor in het boek al met, ja, misschien kan je wel hard lopen, maar je moet nog meer kunnen om de race inderdaad te winnen. Je moet het ook nog een poosje kunnen volhouden. En je moet geen levende beren op de weg tegenkomen, zal ik maar zeggen. Of hard fietsen vooruit en dan gaan de spoorbomen dicht, weet je wel. Dan, dat soort dingen. Dat staat er gewoon, hè. Toch? Nou ja, en zo is het maar net. Dus ja, je moet een beetje oppassen. Ik herinner mij nog, het is al lang geleden, maar ik herinner me nog dat toen mijn vader aan zijn oudste broer vertelde dat ik, zijn zoon dus, fulltime dit werk ging doen, toen zei mijn oom, dus mijn vaders oudste broer, die zei, dan houdt hij geen 2 jaar vol. En ik doe het dan op dezelfde manier. We zijn meer dan 40 jaar daar voorbij, ruim. Dus ik doe het nog steeds, weet je. Dus ja, waarom zou dit niet volhouden? Nou ja, omdat het toch wel een beetje zwaar, maakt lange dagen, feitelijk. Met de climax aan het eind van de dag ook nog. Dus ja, dat blijft een moeilijke zaak. Maar ja, als je daar aanleg voor hebt, is het geen enkel probleem natuurlijk. Dat is het, hè. Je moet het kunnen. En of je dat kunt oefenen, dat weet ik eigenlijk niet. Een heel klein beetje, alles kun je een beetje oefenen, maar doe maar. Maar zo is het maar net, hè. Iemand moet het wel vol kunnen houden. Mensen die steeds maar weer ziek worden, dat wordt heel lastig. Dan kun je geen agenda meer invullen voor een jaar van tevoren, zal ik maar zeggen. Dan moet je maar afwachten wat er van terechtkomt. Dus ja, Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Dus, als je iemand verantwoordelijkheid geeft die hij niet kan dragen of niet voldoende, dan heb je deel aan de missers van een ander. En ik heb het niet over schuld. Daar gaat het niet over. Het gaat om wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En je moet het een beetje bekijken natuurlijk, hè. Ja. Bewaar uzelf erin. Zorg dat het allemaal onder controle blijft. En in verband daarmee zeg je dus dat hij op zijn eigen gezondheid moet passen. Want niet alleen voor zijn maag, maar ook zijn menigvuldige zwakheden. Zodat wij nu graag willen weten wat hij nog meer mankeerde. Eigenlijk wat hij nog meer had. Of mankeerde hij wat. Nou ja. Ja, dat weten wij niet. Daar horen wij verder niks over. Maar ja, een zwakke gezondheid is altijd problematisch. Hè? Ja. Stelt eisen aan de mens om in leven te blijven en er een beetje goed doorheen te kunnen gaan. En wat hij dan nog dragen kan, doe maar. En aan Timotheus zelf wordt dus medegedeeld dat hij daarvoor moet zorgen, voor zijn eigen gezondheid. Dit is eigenlijk een belangwekkende tekst. Zoals gezegd, hij staat er min of meer tussendoor. Dat Paulus ineens spreekt over de persoonlijke omstandigheden van Timotheus. Maar het is toch voor ons een belangwekkende tekst in verband met een heel ander onderwerp. Dat is het idee namelijk dat vele mensen schijnen te hebben dat God voor onze gezondheid zorgt. Dat hebben ze over de hele wereld uitgedacht allemaal. Dat de goden, dan wel God, er is om in de eerste plaats voor onze welvaart te zorgen. En daarmee ook voor onze gezondheid. Zodat je in heel wat culturen, ik wil het niet meteen zeggen religies, maar in de praktijk is dat hetzelfde. Daar vind je dus methoden om te genezen. Het woord gebedsgenezer wordt niet alleen in christelijke context gebruikt, hoor. Dat vind je bij andere. Dat vind je over de hele wereld in allerlei religies terug. Ik laat er even een paar mijn gedachten passeren, maar dit heeft geen zin om daar natuurlijk op in te gaan. En als ze werken, ja, placebo's werken ook. Dan weet je toch wat het is, hè? Dat zijn flauwekulpilletjes die helemaal niks doen. Maar als je maar gelooft dat het werkt, dan kon het wel eens wezen dat het werkt. En die krijg je dus van je dokter voor een aanzienlijk bedrag. Nou ja, zoiets. Ik vind het komisch, maar het werkt wel dat soms. Omdat dat zenuwstelsel van de mensen, zijn gemoedsgesteldheid en zijn kijken op het leven enzovoort, heeft toch een invloed op zijn lichamelijke gezondheid. En vice versa. Ja, en om daar dan grip op te krijgen, er zijn allerlei theorieën over, een heleboel vage theorieën ook. Wij in onze westerse geneeskunde, zal ik maar zeggen, zijn overgeleverd geworden aan wat de vijanden noemen Big Pharma. Dat wil zeggen aan chemische middelen, om zo te zeggen. Ik kan er niet zo mee zitten, eerlijk gezegd. En of dat werkt, ja, soms wel. En de artsen die ik daar wel eens over gesproken heb, die zeggen allemaal, ja, soms werkt het. En als het lukt, is leuk, heet dat. Als het lukt, is leuk. En als het niet lukt, ja, dan moeten we maar wat anders proberen. Heb je dat nooit meegemaakt met je dokter, dat hij dan zegt, sla de pillen niet aan? Die moeten aanslaan, net als een Harley Davidson. Die moet. Slaan ze niet aan. Ja, dan kom je geen meter verder dus. Dus dan als ze niet aanslaan, dan krijg je dus iets anders. En misschien helpt dat dan. En ik ken ook mensen die dan zich helemaal onttrekken aan het reguliere systeem. En dan gaan ze naar alternatieven, zal ik maar zeggen. Met de meest mooie namen daarvoor. En toen maar. Ja, en soms werkt het, soms niet. Wie zal het zeggen? Wij weten niet zoveel, hoor. Echt niet. Dus laat maar. Maar het punt is dat er zijn die zeggen, ik heb het zo vaak meegemaakt. Ik ga er niet over praten. Maar God is in ons midden. De Heer is in ons midden. De Heer is onze heelmeester. Gelooft u dat hij genezen kan? Dit is verkooptechniek, maar ja, laat maar zitten. Toch gewoon dit. Je een bepaalde kant opduwen, al redenerend, met retorische vragen. Gelooft u dat de Heer in ons midden is? Gelooft u dat de Heer onze heelmeester is? Die tekst staat in de Bijbel, dus je moet ja zeggen.
Ja, dan stinkt je
erin, heet dat, ja. Sorry voor de uitdrukking, maar dat heet in het Nederlands zo. En zo gaat dat dan. En ja, en soms werkt het dan ook nog. Wat zeg ik, die placebo's werken ook soms. En soms is een andere mindset. Dat woord is goed Nederlands, dat weet u. Mindset. Een andere mindset helpt alleen al om boven je kwalen uit te komen en dat soort dingen meer. Maar ja, het is het idee dat de Heer ons lichamelijke gezondheid beloofd heeft, dan wel lichamelijke genezing, dat is volstrekt onbijbels. Eigenlijk moet ik zeggen, het is absurd. Wij vinden dat in heel de Bijbel helemaal nergens. Wat wij namelijk de hele Bijbel doorvinden, is dat de mens een zondaar is, een misser. Oh, een misdadiger. Ja, goed. Een zondaar. Dat hij een zondaar is en dat hij uit de aarde genomen is, of andersom, want het maakt verder geen weinig verschil. Dat hij tot de aarde wederkeert omdat hij daaruit genomen is en hoe dan ook. Wie zondig zal sterven, en alle mensen zijn slaven van de zonde, dus ze sterven ook allemaal. En Romeinen 5 zegt, tot op heden zijn ze ook inderdaad allemaal gestorven, waarmee we zien dat alle mensen zondaren zijn blijkbaar, enzovoort. Hoezo genezing? Waarvan? Het feit alleen al dat iemand daarna, dat iemand toch overlijdt, wat betekent dan zo'n genezing? Dat de Heer het soms wel doet en soms niet. Of alleen een poosje, zolang je dan niet oud genoeg bent. En zodra je boven de 79,5 komt, dan niet meer. Kom op, dat is toch... Ja, dat bij gelegenheid de Heer ingreep, dat is waar. Maar dan nog... En dan moet ik zwaar nadenken, maar het wil me niet eens zo gauw een voorbeeld te binnen schieten van iemand die genezen werd zomaar omdat het alleen maar omdat hij ziek was enzovoorts. Ja, die vind ik wel, maar dat zijn gewoon de algemene dingen. Zo van, ze brachten tot hem allerlei zieken enzovoorts en hij genas ze allen. Maar wat het dan precies was... Maar voor de rest, voor zover we genezingen of iets dergelijks in de Bijbel vinden, is het incidenteel en zijn het tekenen. Dat wil zeggen, het gaat niet om het praktisch nut van de gebeurtenis zelf. Het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Dat zei de Heer ook, gij zult grotere dingen zien dan deze. Begrijp je wel? En hoe dan ook... Dat er aan het begin van onze bedeling... Oké, dat er na de opstanding van Christus... bij het aanbreken van, laten we zeggen, het nieuwe verbond enzovoorts... en aan het begin van de opbouw, want zo heet dat, van de gemeente... dat er waren die de gave van gezondmaking hadden... dat lezen wij in de Bijbel. Je kunt niet zeggen dat je dat overal kunt lezen, want dat is niet zo... Waar je het leest is het ook wel uitzonderlijk, maar je leest dat het zo is. Maar u moet ook begrijpen dat dat aan het begin was van een totaal nieuw tijdperk, waarin God zelf het nodig oordeelde, of wij het nodig oordelen, daar heb ik het nou niet over. Ik probeer dat ook te vermijden. Waar God zelf het nodig oordeelde om via deze tekenen aan te geven wat er aan de orde was. Namelijk niet langer de wet en het oude verbond, maar iets heel anders. Namelijk het nieuwe verbond in de plaats van het oude, dus iets heel anders. En daarmee het begin van de roeping, verzameling van een gemeente van eerstgeborenen. En aangezien dat deel uitmaakte allemaal van de wat in het Oude Testament al een verborgenheid genoemd wordt... moet er toch op een of andere wijze iets gedemonstreerd worden. En dat is wat in die tekenen gebeurde. Niet primair tot nut van de patiënt, die dan toch op tamelijk goedkope wijze weer beter werd. Beter, best werd het nooit, hè. Beter. Maar vanwege dat het een profetische betekenis heeft. Dat geldt ook voor al die lammen en blinden die genezen werden. Er zit een profetische betekenis achter. En nadat dat binnen die eerste generatie plaats heeft gevonden, is dat er dus niet meer. Dat is het dan. Kijk, Petrus die de sleutel had, weet je nog, en die mocht zeggen, hiermee verklaar ik het nieuwe verbond voor bindend, of zoiets. Petrus had de schriftlezing bij zijn eerste toespraak, allereerste in het Nieuwe Testament na de opstanding van Christus, handeling 2. En hij begint met een schriftlezing uit Joël 2. En hij begint te lezen dat de Heer gezegd had, God had gezegd dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En de strekking van zijn toespraak daarna is dat God daarmee begonnen is. En als jij het ook wil hebben, dan kan het, maar dan moet je je bekeren. Dan zult gij de Heilige Geest ontvangen, want u komt die belofte toe. En allen die er verre zijn trouwens ook. Staat daar allemaal, hè? Maar hij leest wel degelijk wat in Joël staat. En die ouderlingen zullen dromen en jongelingen zullen gezichten zien, enzovoorts. Dat wil zeggen, wondertekenen zal hij geven, stond er ook in Joël. Begrijp je wel? En daarmee, die wondertekenen gaan gepaard met de uitstorting van de geest. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond en de nieuwe schepping en de gemeente en wat er allemaal maar is. Hebben die nog? Zijn tekenen. En daarna niet meer. Als het gaat over onze persoonlijke gezondheid, ja, begrijp me niet verkeerd. Ik houd het erop dat de Heer van sinds eeuwigheid, zal ik maar zeggen, of hoe lang het maar was, is de Heer onze heelmeester, of zoiets. Omdat het gewoon in de Bijbel staat. En dat hij in staat was, maar ook dat hij in staat is om u of mij te genezen van de een of andere kwaal. Maar dan moet ik erbij zeggen dat punt 1... Misschien is dat alles gebeurd, maar weet u dat niet eens? Want de Heer werkt in het verborgene toch in onze tegenwoordige tijd voor de wereld. Dat zou maar zo kunnen. En misschien niet, misschien doet dit ook een keer, althans naar u toe, toch tamelijk demonstratief, zal ik maar zeggen. Als een duidelijke actie van de Heer zelf. Althans, zo ziet u dat dan enzovoort. Dat kan gebeuren. Maar dat is niet omdat de Heer beloofd heeft dat te zullen doen. Dat is omdat de Heer het wenselijk acht. Ik zal u wat anders zeggen. Dit soort dingen heb ik van huis uit gewoon geleerd. Maar het neemt niet weg dat toen mijn vader aan zijn fulltime bediening begon, toen was hij pas 18 geloof ik, 19. Toen maakte hij deel uit van een groep jongelui die samen met broeder Kids senior naar de Jamboree gingen in Vogelzang. Vogelzang heet dat, bij Haarlem. Dat was de World Jamboree voor de padvinders. Gingen ze evangeliseren. Enzovoort. En terwijl dat begon, werd mijn vader ziek. Kreeg hij, hoe heet zoiets, die uitslag op je, hoe heet dat? Netelroos. Ja, netelroos. Ja, zo heet dat. Netelroos. Nou, dat is, kan ik u zeggen, tamelijk pijnlijk. En je kunt er goed ziek van zijn. En toen hebben ze met dat ding gezegd, ja, Jacob, maar waarvoor ben je hier gekomen? Om dit te dienen? Oké. En ze hebben voor hem gebeden en het was er meteen vanaf. Maar mijn vader zei precies hetzelfde als ik nu net gezegd heb over genezingen. Ja, dat heeft de Heer niet beloofd. Dat is in de Bijbel komt het voor. Maar dat is uitzonderlijk. En het zijn altijd tekenen. Het gaat nooit primair om het lichamelijk welzijn van welk mens dan ook. Heb je dat? Maar als de Heer het voor zijn werk nodig acht, zal ik maar zeggen. Nou ja, en dan de rest mag u zelf bedenken. Misschien komt zo'n kwaal ook wel door de duivel zelf. Weet ik dat? Dat weten wij niet, dat weet de dokter ook niet. Die kan wel zeggen, ja, dat komt door bacteriën of er komen besmettingen of dat komt door, ja, waar het maar door komt. Hoezo? Maar dan nog, waar zit het begin van dat verhaal? Wat is de oorsprong daarvan? Misschien toch wel van de tegenstander. En dat de Heer dan zegt, gaan we zo niet doen. En ingrijpt. Ja, dat is allemaal voorstelbaar. Maar dit zijn dingen die staan niet als regel in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Je kunt er niet een beroep op doen. Je kunt niet zeggen dat de Heer het beloofd heeft. Integendeel. Hij heeft beloofd dat je één keer veranderd zal worden. Lichamelijk. Dat is bij de ultiem is dat natuurlijk gewoon bij de opname van de gemeente eigenlijk pas. Maar toen maar. Of als ik het korter zeg, dan oké, dat we dit aardse, dit vergankelijke zouden afleggen. Maar genezing zou betekenen dit aardse, dat vergankelijke in stand houden. Dat is eigenlijk tegenovergestelde van wat de Heer beloofd heeft. Dat geeft niet weg, nee, wat hij soms doet. Ja. En dat is het dan. En voor de rest nemen we trouw onze pilletjes. Of wat dan ook, maar. Hè? Ja. En we danken de Heer voor de medicijnen die we krijgen van Big Pharma. Die moeten we wel kopen, maar dan dank je dat je in staat bent om het te betalen. Oké, is ook goed. Ja, hoezo? Ik zou niet weten waarom we ons daar zo druk over zouden moeten maken. En waarom ik dit allemaal vertel, is omdat Paulus tegen Timotheus niet zegt, wat heb je een fout gemaakt? Heb je onbeleden zonde in je leven dat je maagd er niet tegen kan? Heb je iemand tekort gedaan? Hou je je stille tijd wel? Zeg je gebeden wel op tijd op drie keer daags? En hè? Echt niet. Hij zegt, drink ik weinig wijn in plaats van water. Pas een beetje op wat je tot je neemt. We horen er daarna nooit meer wat van, maar het is voldoende om te zeggen nu, van als er zoiets was als lichamelijke genezing die de Heer beloofd heeft, had het hier moeten staan, maar hier staat het niet. Hier staat het tegenovergestelde. Hij moet er zelf voor zorgen. Zichzelf in acht nemen en oppassen wat de mens eet en drinkt. Ja, als je ergens niet tegen kunt, moet je het niet doen. Hè? Nou ja, verder gaat dat niet. En het is ook meteen weer voorbij. Hè? Het is meteen voorbij. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar, de missers. En als je ziet dat mensen nogal eens de fouten maken en dingen niet kunnen dragen, dan moet je ze ook niks te doen geven, geen opdrachten geven. Laat staan verantwoordelijkheid uit handen geven, want je weet dat dat niet kan. Nee, daar hebben wij weer uit bedacht. Ik ken het allemaal, natuurlijk. Hebben wij weer bedacht van, ja, maar die mensen maken moet fouten, maar je moet ze iets te doen geven vanwege therapie en zo. Dan hebben ze iets te doen enzovoort. Dan zeg ik, ja, maar dan geven ze toch echt geen verantwoordelijkheid, hoor. Nou ja, denkbeeldig misschien iets, maar dan is het wel op een heel laag niveau. Zodat als het niks wordt, dat het dan toch verder niks uitmaakt. Heb je dat? Arbeidstherapie, zo van. Dagbesteding heet het tegenwoordig. Hoe heet het tegenwoordig? Dagbesteding. Ik vind het zo triest. Ik heb een tamelijk oude man goed gekend. En En dan ineens, nee, die is er niet. Die is na de, maar hij komt zo, hij is de dagbesteding. Het busje komt zo. Werd hij met het busje weer thuisgebracht van de dagbesteding. Ik vind het triest hoor. Wat een wereld. Moet het dan zo? Nou ja, het is waar, als een mens niks te doen heeft, ja, dat hij dan ziek wordt. Dat, ja, je moet wat te doen hebben. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand. Gisteren? Ja. Met een arts, notabene. Ja. Oh, dat realiseerde ik me niet eens. Maar die zei dat het maar een rare uitvinding was. Dat als je op een bepaalde leeftijd bent, dat je dan ontslagen wordt. En dat je je werk niet meer mag doen. En, want dan moet je met pensioen. Dan word je afgedankt. Hè? Nou ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook eigenlijk raar. Ik gun het iedereen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat je van de ene dag op de andere de laan uitgestuurd wordt, alleen op grond van je leeftijd, is dat dan geen leeftijdsdiscriminatie? Ik vind het maar raar, eigenlijk. Nou ja. En mensen moeten wat te doen hebben, want leven is beweging. Leven is activiteit en dat in een gemeenschap. Want leven en gemeenschap zijn synonieme begrippen. Als er geen gemeenschap is, is er geen leven. Dus als een mens geïsoleerd raakt uit de samenleving, om zo te zeggen, en dan verder daarvoor ook niks meer betekenen, ja, dan leeft hij niet, hè? Nou ja, dan heeft hij zichzelf overleefd. Heet dat. Toch? Ja, ik weet het verder ook niet, maar je moet iets. En dat is het. Hè. Nou goed. Van sommige mensen zijn de missers, want de zonden, dat denkt u weer dat het om een liederlijk leven gaat, zal ik maar zeggen. Met allemaal schandalen enzovoorts. Maar dat hoeft het niet te zijn natuurlijk. Je hebt in de sport, ik weet er zo gauw geen voorbeelden van, maar je hebt in de sport ook van die mensen, voetbal, in die voetbalwereld komt het ook voor, maar zijn ze net voor een paar miljoen euro's, dollars verkocht. Vreemd genoeg, dat heet geen slavernij, maar ze worden wel verkocht. Over slavernij is, dat hangt van het bedrag af. Als het boven een bepaald niveau komt, is het geen slavernij meer. Maar goed, dan worden ze verkocht en dan verzwikken ze hun knie of zoiets. Dan hebben ze een meniscus hebben ze dan. Die hadden ze daarvoor ook, maar toen was het geen probleem. Maar goed, als die genoemd wordt, is er wat fout. Hè? En dan raken ze arbeidsongeschikt. Dan zijn ze geblesseerd, heet dat, enzovoorts. En dan na een jaar of zo, dan mogen ze weer. En al die tijd is dat kapitaal weggegooid, weg geweest natuurlijk. Brengt niks op. En dan mogen ze weer en dan worden ze weer onderuit geschopt. En dan gaan ze weer af, enzovoort. Ja, dat gaat niet wat worden. Die mensen kunnen een leuk kunstje, maar ze blijken geen stand te houden in de praktijk. En dat is het hele verhaal. Dat zijn missers, dan gaat er iets mis, bedoel ik. Ik zeg niet dat het die mensen te verwijten valt, maar gewoon, dat kunnen ze niet dragen. En dan heb je een boel mensen in onze samenleving ook, die raken bij gelegenheid overspannen. Hoe heet dat tegenwoordig ook alweer? Ja, dat heet weer. Ze veranderen de naam, dan is het iets nieuws. Dan wordt het interessant. Maar vroeger heette dat gewoon, waar raakten ze overspannen? En dan stress. Engelse woord, stress, spanning enzovoort. En dan hebben ze te veel verantwoordelijkheden waarschijnlijk. En dan zijn ze een tijdje uit de running, komen ze terug. En na een paar jaar gebeurt het ze weer en dat soort dingen. En ik heb er ook gekend die na een paar jaar het weer overkomt. En dan is het ook definitief afgelopen. Dan kunnen ze niks meer. Is het helemaal fout, kapot. Dan is het over en uit. Ja, die mensen hebben te zwaar werk gedaan. Niet lichamelijk misschien, maar je kan ook, heet dat geestelijk? Oké. Te zware lasten gedragen. Of ze zwaar waren, dat doet er niet toe. Ze waren voor die persoon in kwestie te zwaar. Maar sommige mensen zijn zo ambitieus dat ze daarna streven. En als ze dat dan krijgen, ideaal, dan blijkt dat ze het niet aankunnen. Toch? Een trieste wereld hoor, waarin wij leven. En het komt allemaal voor een groot deel door de hoogmoed van de mens dus. Hè. Je moet je grenzen ook een beetje kennen. Nou ja, dan gaat het hier over. Van sommige mensen zijn de missers wat ze niet kunnen namelijk. Openbaar en gaan voor tot veroordeling. Dat wil zeggen, die zie je eerst, dus dan weet je, nou die komt niet in aanmerking. En in sommige ook volgen zij na. Soms kan je het niet weten. Soms blijkt pas achteraf dat het niet kon. Blijkt pas achteraf dat het een misser was. U weet wel, je neemt personeel aan, je denkt dat het heel wat gaat worden. En na verloop van tijd blijkt dat het helemaal niks wordt. Dat het allemaal flauwekul was, een bluf, en slechte gezondheid, een onwil, luie. Noem maar op. Hè? De wereld is er vol mee. Ze kunnen je daar uren over vertellen. Dus ik ga het verder niet doen. Maar u ziet dat de verantwoordelijkheid eerst gelegd wordt bij Timotheus. Timotheus heeft zijn verantwoordelijkheden gekregen van Paulus, die hem immers de handen heeft opgelegd. Dat hebben we nou al een paar keer gelezen. En tegen Timotheus zegt Paulus, leg niemand haastig de hand op en kijk uit aan wie je wat doorgeeft enzovoorts. Je moet het een en ander bewaken. En daarbij gaat het natuurlijk niet om maatschappelijke dingen, maar het gaat om het werk des Heren binnen de gemeenschap van gelovigen. Als u binnen de gemeente zegt, dan denkt u dat ik bedoel de plaatselijke gemeente. En misschien bedoelt u die wel, maar dat had ik dan toch niet willen zeggen. Want dat is niet van het grootste belang. Het grootste belang is het werk des Heren in het algemeen. Zie? En daarin draagt de een nou helemaal meer verantwoordelijkheid dan de ander. Nou ja. En dit was wat negatief. Die zonden, die misses. Maar daarna volgt vers 25. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. Van sommigen weet je van tevoren. Ja, maar dat gaat wel goed. Ja, ja, ja. Zit er wel in. Dat kan wel wat worden. Dat weet je soms. En soms ook niet. Soms is het een gok. En dan staat er dus ook, en daar het anders mede gelegen is, die goede werken kunnen niet verborgen worden. Of eventueel de kwade werken. Het komt er uiteindelijk toch wel uit. Maar men moet voorzichtig zijn met wie men de handen oplegt. Dat is het gewoon. Hè? Nou ja. Waar nog bij komt, nog een commentaar op vers 23 mijnerzijds. Waar Timotheus voor zichzelf van doen heeft met menigvuldige zwakheden, heeft dat misschien ook tot gevolg dat hij bij gelegenheid, althans delen van zijn eigen verantwoordelijkheid, wel moet overdragen aan een ander. En dan is weer verklaard waarom deze dingen hier bij elkaar staan. Legt niemand haastig de handen op. In ieder geval, het is bij heel wat activiteiten redelijk gebruikelijk dat als jij er verantwoordelijk voor bent en dat je dat eventueel niet kan wegens ziekte of wat dan ook, dat je moet zorgen voor een vervanger. Voor iemand anders die dat moet. Ik had het altijd in de muziek. Hè. Je maakt afspraken zo'n maanden van tevoren. En op een gegeven moment, ja, dan kan het toch niet op een of andere wijze. En, maar denk niet dat je je dan kunt afmelden. Je kunt niet zeggen, sorry, maar gaat niet door. Het gaat niet door. Dat kan niet. Je had een afspraak gemaakt. Dus je moet zelf zorgen dan voor iemand anders. Dat je het doorgeeft, ja, ook dat, natuurlijk. Ik kan niet, ik kom niet, maar die komt in mijn plaats, enzovoort. Zo werken die dingen. Anders is het niet te doen. Maar samen met verantwoordelijkheid die je neemt. Zie? Nou ja, en zomaar iemand aanwijzen als vervanger, of als je vertegenwoordiger, ja, dan moet je toch wel even voorzichtig mee zijn, was de bedoeling. hè? Nou, goed. Daarmee spreken wij nu natuurlijk over... ja, over toch een soort van hiërarchie. Dit is een groot woord, maar dat is het natuurlijk wel, hè. We praten dan toch over iets als rangen en standen. Dat zijn begrippen die zijn afgeschaft in onze westerse cultuur. Dat is niet gelukt. Dat lukt niet echt. En bovendien lopen sindsdien de dingen helemaal valikant uit de hand. Maar daar wil ik liever niet op ingaan. Maar waar we het hier over hebben, wel degelijk, is dat op een of andere wijze Paulus fungeert als mentor. Ik probeer de zwakkere termen te gebruiken. Hè? Als mentor van Timotheus. En Timotheus waarschijnlijk weer op zijn beurt als mentor voor anderen. Of Paulus geeft aan Timotheus opdrachten. Ik geloof dat we vorige keer aan het eind vanavond ook nog een keer gelezen hebben in Titus hoofdstuk 1, dat Paulus opdracht gegeven had aan Titus, dat hij moest achterblijven op Kreta om daar nog het een en ander terecht te brengen. Dat wil zeggen, Paulus zelf reisde door en hij liet Titus achter om, dat heet dan oudsten aanstellen, met een wat voortvarende vertaling, maar toen maar. Kortom, wat Titus dus op Kreta moest doen, deed hij op gezag van Paulus. En daar gaat het maar om. Dat is een soort gezagsverhouding. Hebben jullie dat? Als je in boekhandelingen leest, lees je ook dat Paulus Timotheus achterlaat of ergens heen stuurt of wat dan ook maar. En later in deze brieven vind je dat trouwens ook nog, dat verschijnsel. En vanuit die situatie komen wij in hoofdstuk 6. En dan zijn wij ineens buiten. Althans gedeeltelijk, in zekere opzicht buiten de context van de geloofsgemeenschap als zodanig. Want daar komen we ook, raken we ook aan de gewone maatschappelijke verhouding. Seculiere omstandigheden, zal ik maar zeggen. Als er staat, de dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn. Want je moet uit je hoofd weten, de dienstknecht in de Statenvertaling in het Nieuwe Testament is doulos. En dat betekent slaaf. Wat je daar weer onder wil verstaan, dat weet ik ook niet, want je mag het woord niet meer gebruiken. Ik zeg altijd fietsenmaker ook niet. Je moet zeggen, tot fietsenmaker gemaakte. He? Niet alle mensen zijn fietsenmaker. Ze worden niet als zodanig geboren, ze worden dat gemaakt. En men heeft uitgevonden dat dat met slaven ook het geval is. En dan moet je zeggen tot slaaf gemaakten in plaats van slaaf. Toch? Nou ja. Dus let op, fietsenmakers zijn tot fietsenmaker gemaakt. En tot bouwvakker, tot dakdekker. En weet je veel wat. De slaven, want dat staat er dus, ik gebruik gewoon het woord. De slaven, zoveel als er onder het juk zijn, dat heet een slavenjuk. Dat zijn dus de lui die niet vrij zijn om te gaan en te staan waar zij zelf maar willen. Ze staan onder het gezag van iemand anders. Zij zullen hun heren alle eer waardig achten. Zij staan namelijk ten dienste van hun heren. Het woord eigenaar lees ik dan ook niet. En bovendien, ik heb ook niet de behoefte om te gaan uitleggen in hoever dat slaaf zijn in die cultuur waarover hier gesproken wordt geld, wat dat precies uitmaakt. In Nederland had je vroeger ook zoiets. Dan had je horigen en zo, weet je nog. Dat was ook wat lastig. Die hoorden dan eigenlijk op een stuk grond thuis, op een stuk land of wat het maar was. En dat was dan weer onder het gezag van de baron of iets dergelijks. Hè. De eigenaar van dat landgoed, die het trouwens ook dikwijls nog weer in leen had. Dus er zat ook weer iemand boven enzovoort. Dat was in het feodale stelsel. En of je dat slaven moet noemen, ja, dat heet ook eigenlijk slaven. Ze zijn onder jeugd, die mensen zijn niet vrij. Vrijers en vrije burgers, weet je nog. Maar als je op het land ergens woonde of was, dan was je gewoon ook horig. En de vrijen, die niet horen waren, die woonden gewoon ook niet op het land, dus ergens. Maar ergens in een stad. En daar komt een begrip burger vandaan. Met burgerrecht ook. Vroeger werd het ook genoteerd wanneer iemand burgerrecht kreeg van een of andere stad. Ook in Nederland gewoon. Ja. Nou ja. Het is allemaal anders tegenwoordig. Maar hier staat dus die slaven, zoveel als er onder het juk zijn, waaruit het ook bestaan mogen, zullen hun heren alle eer waardig achten. Dat wil zeggen, die heer dienen. En uiteraard wordt dit niet gezegd tot slaven in het algemeen in de wereld, want daar heeft Paulus een andere boodschap voor. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus en je zult waarlijk vrij worden. Of zoiets, hè? Het is natuurlijk aan gelovigen. En dus, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer daarmee niet gelasterd worden. Want iets als hiërarchie, iets als machtsverhoudingen, is volstrekt in overeenstemming met Gods eigen omstandigheden en zo. Het is wat ze in Calvinistische kring scheppingsorde noemen. Het is inderdaad volstrekt bijbels. Als je geen gezagsverhoudingen hebt, namelijk, dan heb je een. Wat heb je dan? Chaos. Ja, nou stop ik, want ik wil dan. Iets als Nederland wilde ik nou zeggen, maar dat is ook zo onaardig. Maar dan krijg je dus een chaos. Inderdaad, dat heet anarchie. Dat wil zeggen helemaal geen archie. Anarchie, dat betekent, hè? Geen eersten, geen machthebbers, geen archen. Nou ja, geen eersten. Maar ook het Nieuwe Testament laat gewoon de burgerlijke, de wereldlijke omstandigheden voor wat ze zijn. Hij heeft daar geen boodschap aan. In de Korinthebrief staat iets als, ben je al slaaf geboren? Oké, blijf dat dan. Maakt niet uit. Ben je al slaaf een kind van God geworden? Oké, blijf gewoon een slaaf. Nee. Als je kunt vrij worden, gebruik dat dan. Het is wel wenselijker. En in de maatschappij betekent zoiets opklimmen tot een andere kaste. Nou ja, mocht je in India geboren zijn dan, dan heet het kaste. Dat kan. En in het Nederlands heet het, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een stuiver meer. Dat was de laatste regel, hè, van dat lid. Zoiets. Maar in principe kan het wel. Ik zie dat ook wel eens, want ik rommel nog wel eens wat in allerlei genealogieën enzovoorts. En daar zie je dat ook gebeuren, hè? Dat mensen opklimmen op, zo'n familie ook, die klimt dan op tot, tot hogere, tot de elite zal ik maar zeggen. En soms, nou niet soms, maar bijna altijd gaat het dan vervolgens weer, loopt dat dan weer af. Dan zakt dat weer. Wat dat precies is, heb ik me nog niet in verdiept. Dat maakt me ook eigenlijk niks uit. Het is gewoon vaststelling van een feit. Zo gaat het. Het hele leven is zo. De dingen groeien, worden groter. En dan dat is dat verhaal van opgaan, blinken en verzinken. Dat is in het individuele leven van de mens. Dat is in familie zo. Dat is in rijken. zo, dat wil zeggen koninkrijken, landen, naties, is dat zo. Die ontstaan, die ontwikkelen zich en die worden wat. En daarna zakt het vanzelf in elkaar. Aan zelfoverschatting en hoogmoed en aan de belastingen. Wat eigenlijk allemaal hetzelfde is, maar toch maar. En dit is niet nieuw. Hè? Wat ik nu zeg is natuurlijk helemaal niet nieuw. Dat is gewoon een klassieke wijsgeer hebben dit soort dingen al in hun dagen vastgesteld. Zo gaat het nou eenmaal. Zie? Dus als je kunt vrij worden, gebruik dat liever. Dat is mooi. Maar de Bijbelse boodschap is niet dat de wereldorde of zo, of de maatschappelijke verhoudingen veranderd zouden moeten worden. Of dat ze niet zouden gelden binnen de geloofsgemeenschappen onder gelovigen. Blijft gewoon in stand. Dat is een ander ding. Dat is van de wereld en daar is op zich niks mis mee. En als je het veranderen wil, zal blijken dat het niet kan. Want dat is de tragiek natuurlijk, hè. Toch. Van dat men met de beste bedoelingen een idee heeft over hoe het verder moet met de wereld en met de mensheid. En dan wordt er van alles in gang gezet. En dan ontwikkelt zich dat enzovoort. En dan blijkt toch dat het ergens doodloopt. Dan gaat het niet meer verder. Dan kom je aan het eind. Of dat nou het communisme is, of het kapitalisme, of de democratie, om bij recentere dingen te blijven. Het loopt vanzelf weer een stuk. Je hoeft daar ook niks van te verwachten. Je kunt er niks aan doen, je moet erin mee. Het is de wereld waarin je leeft, maar waartoe je niet behoort. En omdat je er niet toe behoort, zegt de Bijbel, moet je je eraan aanpassen. Het is niet aan ons gegeven om ons daar fundamenteel mee bezig te houden. Waarmee ik niet gezegd heb dat je niet betrokken kunt worden in maatschappelijke omstandigheden of wat dan ook. Maar het idee van we gaan de wereld of de mensheid of iets dergelijks verbeteren. Of we moeten komen tot een compleet andere staatsinrichting of iets dergelijks. Dat is niet aan ons. Echt niet. Godzijdank. Want dat proberen ze ons wel eens aan te smeren. Maar dat is, daar zijn we van verlost. Dat is onze afdeling niet. Zie? Wij worden geacht in een duistere wereld niettemin in het licht te wandelen. En dat blijft steeds zo. Zie? En onze verantwoordelijkheid is die van de priesters. Dus ook die van de tempel. Dat is dezelfde. Zelfde verantwoordelijkheid, namelijk het bewaren van het woord van God in onze harten en in onze levens. En ook in de praktijk van onze levens, voor zover dat mogelijk is. En daarna zei de prediker, maar wees niet al te rechtvaardig, waarom zou het gij verderf over u brengen? Dat wil zeggen, je moet het ook niet tot de spits drijven, want zo belangrijk is het allemaal niet. Dat is de wereld, dat gaat sowieso voorbij. Dus als u zegt dat het een en ander verandert, maak u zich geen zorgen. Dat is altijd zo geweest, altijd verandert alles. Het klimaat ook, ja. Daarom heet het ook het klimaat, omdat het altijd verandert. En het wordt vanzelf weer anders. Zo gaat het. Hoe ver wil je terug als je de natuur in Nederland wil herstellen? 100 jaar? 1000 jaar? 2000 jaar? 3000 jaar? Herstellen toch? Als je ver genoeg terug gaat met je herstel, betekent gewoon dat je gewoon de dijken moet doorsteken. Want het is allemaal, hè? En dan hebben we de IJsselmeer grotendeels droog gemalen. En dan zeggen ze, nou nee, die laatste polder gaan we niet doen, want we moeten de natuur in stand houden. Maar op mijn oude kaart bestaat de hele IJsselmeer niet, hoor. Het is allemaal droog land.
Ja, er was voor
een vloedje. Het is pas veel later ondergelopen. En land weggespoeld enzovoorts. Dus hoe ver wil je terug? Ja, het betekent allemaal niks veranderd, toch? En wat de mens vroeger deed, als je echt naar vroeger moet, loopt het land onder. Nou, dan verhuis je toch weer. Dan ga je weer ergens anders naartoe, zoek je het hoger op. Dan begin je eerst naïef een terp te bouwen. Die hebben hier nog alles in het noorden, toch? Of hoe heet dat, een wierde? Of... Er zijn een heleboel. Een terp, daar komt ons woord dorp trouwens vandaan. Per definitie verhogen we het zaakje eerst. Voor het geval dat het onder zou stromen enzovoort. Natuurherstel, kom op, dan moet je de mensen er hier uitjagen. Want vroeger woonden hier geen mensen. Het was gewoon allemaal getijdenwerk. Het liep onder en weer droog. Daarna hebben ze het leeggemalen, drooggemalen. Dat was monnikenwerk. Letterlijk dus, hè. Ja, en nu zitten we hier met z'n allen en het strand veel verder vol. Niet met water, maar met mensen. En wat moet je nou, hè? De dienstknechten zullen hun heren als zodanig erkennen en dienen. Honoreren. Dienen. Geven. Opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Dat wil zeggen, als die verhouding tussen heer en slaaf verstoord wordt door de slaaf, door de doulos, door de slaaf, is dat niet tot eer van God, integendeel. Dus het is tot eer van God dat die situatie in stand gehouden wordt. De eenvoudigste verklaring daarvoor is dat het werk Gods er niet op gericht is om dit soort verhoudingen weg te werken of te veranderen. En iets moeilijker wordt het als je zegt dat het dus kennelijk een verhouding is die naar de wil van God is. Dat vind ik net iets te ver om het zo te formuleren. Maar kijk, de Bijbelse boodschap is dat wij als christenen uitgaan buiten de legerplaats. Ik heb het niet geschreven, dus zeg, valt bij mij ook niet over te praten of dat goed of fout is of anders zou moeten of zo. Staat gewoon zo in de Bijbel. Zie? En op het moment dat christenen zich bemoeien met seculieren, met wereldse aangelegenheden, lopen ze meteen tegen een vijand op. Dat wordt dan hun vijand. Ik ben nog steeds de mening toegedaan dat heel wat zogeheten christenvervolging in werkelijkheid dit gaat om een religie of godsdienst of geloof, maar wegens bemoeienis met publieke, politieke zaken. En daar is men dan niet van gediend. Christenen hebben een andere mening. Laat ik eenvoudig zeggen, christenen die houden niet van communisme. Dat was ons altijd zo vroeger. Of het nu is, ja, dat weet ik niet. Communisme werd geacht atheïstisch te zijn, per definitie. Dus ja, dat is dan, zat er tegenover het christendom. Dan zijn er christenen die dus het communisme gaan bestrijden. Maar wie je ook bent, als je het communisme gaat bestrijden, communisten zijn dan je vijanden en bestrijden jou. Of dat godsdienst vervolging is. Nee, denk het niet, hè. Dat is gewoon een politieke machtsstrijd. Toch? Ja, ik weet het ook niet. Waar die grens precies ligt, dat zou ik ook niet kunnen zeggen. Betekent namelijk dat ze van die kant, van die atheïstische kant, allergisch worden voor christenen. En als jij dus op de markt, wel zal ik maar zeggen, het evangelie gaat dan prediken, dan bemoei je niet met de politiek, maar de politiek bemoeit zich wel met jou, want ze willen die christenen niet, want die zijn tegen. Jij niet, maar weet je wel, dan op een of andere wijze kom je in een. Word je geïdentificeerd met een bepaalde categorie. En dan ben je het haasje. Heet dat. Stoema. Kortom, dit is een oproep feitelijk om te blijven gewoon binnen de maatschappelijke ordeningen. En niet alleen hier, hè. Daar staat onder 1 Timotheus 6 vers 1 een verwijzing naar Efeze 6. Daar staat precies hetzelfde. Naar Colossense 3. Daar staat ook precies hetzelfde. Naar Titus 2. Daar moet ik voor de zekerheid even kijken. Want die weet ik zo gewoon uit mijn hoofd niet. Titus 2 vers 9. Dat staat er ook maar heel kort. Maar het staat er wel ook hetzelfde. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende. Enzovoorts. Dus dat is ook dezelfde gedachtegang. En dan hebben we nog 1 Petrus 2 vers 18... 1 Petrus gaat ook in hoge mate over de praktische leven van de gelovigen. En daar staat in 1 Petrus, oh sorry, ik zit verkeerd. In 1 Petrus 2 vers 18. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de Heere, niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harde. Dat u dat weet. En dat is precies dus ook dezelfde gedachte. Nu van Petrus. En niet maar alleen van Paulus. Het is de algemene gedachtegang. Zie? Christenen worden niet op uitgestuurd om de samenleving te veranderen. Christenen worden uitgestuurd eventueel om het evangelie te prediken. En dat is de oproep van het evangelie is om uit die lege plaats te komen. Daar horen wij niet bij. En dat is een van de belangrijkste dingen aan de basis eigenlijk van onze hele christelijke levensbeschouwing. Nou ja, en dan 1 Timotheus 6 vers 2. En de gelovige heren hebben, die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn. Want het kan natuurlijk best zijn dat de slavenhouders, ik gebruik de zware termen nu, dat gelovigen zijn. En de gelovige slaven zullen hun gelovige heren niet verachten, omdat zij broeders zijn. Zo van, ja joh, maar we zijn toch maar broeders in Christus enzovoorts. Nee, ze staan ook in een maatschappelijke verhouding tot elkaar. Maar zullen hen te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Dat wil zeggen, als je baas dan ook een kind van God is en een broeder, des te meer zou je hem dienen dus. Toch? Ja, je kunt ook zeggen dat het andersom ook geldt, maar dat is de verantwoordelijkheid van die anderen dan, hè? Zie? Het is onconditioneel, ja. Verder worden hier geen woorden aan vuil gemaakt. Het gaat om het in stand houden van de situatie, dat is het dan. Je kan nog net bedenken dat er misschien aanleiding geweest is om deze woorden te schrijven. En dat zal ook wel. Het is niet voor niks dat we het bij Paulus enige malen in diverse brieven tegenkomen. En ook bij Petrus. Maar ja, wij weten allemaal dat het christendom de neiging heeft om zich met de wereld als zodanig te bemoeien. Ik moet daarbij wel aantekenen dan dat natuurlijk in de loop der tijd nogal wat landen, rijken, samenlevingen in hoge mate op christelijke leest geschoeid waren. En ik bedoel ook Nederland. Ik denk nog steeds dat Nederland ontstaan is op, laten we zeggen, godsdienstige gronden. Dat wil zeggen, het hangt rechtstreeks samen met de reformatie. Het onafhankelijk worden, zich onttrekken van, onafhankelijk worden van de Roomse kerk. En daarmee ook van de Habsburgers. Want de Habsburgers, die weten wat, die koninklijke familie, dat waren de kampioenen van de Roomse kerk. En deze provinciën hier, en deze gebieden hier in de Lage Landen, die stonden onder het gezag van Habsburgers. Dat wil zeggen, het zij die uit Oostenrijk, zuidelijke Nederlanden, Oostenrijkse, zeker, ja, Oostenrijkse Nederlanden. En dan, en het zij de Spaanse, want Philips II, weet u wel, de koning van Spanje uit het ons volkslied, Philips II, dat was de kampioen, waren de kampioenen aan beide takken van de Habsburgers, kampioenen van de Rooms-Kerk. Daar zal ik verder niks van zeggen, maar het onafhankelijk worden van daarvan, ja, dat had alles van doen met de vrijheid van geweten, heet dat. Hè. Niet maar godsdienstvrijheid, hebben ze mij verzekerd, maar vrijheid van geweten. Het is opstand geweest onder leiding van hoofdzakelijk Willem I, weet u wel, Willem de Zwijger, Willem van Oranje, van wie men nu nog steeds niet weet bij welke kerk hij eigenlijk behoorde. Of men zegt, ja, maar hij switste nog alles onderweg. Ik moet u zeggen, hij was niet van een kerk, ik ook niet. En daar ging het hem ook niet om. Hij had wereldlijke invloed en daar ging het alleen maar om dat je in die wereld dan toch de ruimte hebt om je geloof te beleiden. Ongeacht van welke club je dan ook bent. En zo is Nederland ontstaan. Boven de rivieren in hoge mate protestant heette dat. En ja, dat dat uitweidt in politiek en in dus in maatschappelijke verhoudingen. Ja, maar ik moet wel zeggen dat dat niet de bedoeling is van het christendom. Ik wil alleen maar zeggen dat je er soms niet aan ontkomt. Toch? Omdat je die scheiding niet kunt maken tussen je leven in de wereld enerzijds en je leven als kind van God binnen de gemeenschap van gelovigen anderzijds. Dat overlapt elkaar. Maar je moet wel het doel in de gaten houden. Ik las van de week een verhaal over een zendeling. Die is overleden, maar die ken ik ook nog van heel vroeger. Is die ergens in de 90 jaren geworden en overleden. En toen kwam er een verslag van wat die allemaal gedaan had, hoe haar carrière was. En dan lees ik school, ziekenhuis, verpleegster. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Ik zeg niet dat ze het niet goed gedaan hebben. Ik zeg alleen dat zo'n verslag, ja, ik neem maar aan dat het dan de buitenkant is. En dat het in werkelijkheid toch heus ging om de prediking van de verkondiging van het evangelie. Dat moet ik maar hopen. Maar als het alleen was dit werk, dan, ja, hoe christelijk is het dan? Nee, ik zeg toch niet dat het onchristelijk is. Dat probeer ik ook niet te suggereren, dat het onchristelijk is. Maar het is ook niet christelijk. Het is gewoon wat de mens zal doen voor zijn medemens. Ook al woont hij met... Nee, ik gebruik niet het woord naaste. Want als je helemaal naar Nepal moet, dat is niet naast de deur vanuit Rotterdam. Hè? Dus een medemens, dat je... Ja, daar heb ik alle respect voor. Absoluut, daar heb ik alle respect voor. Maar of de Heer je daarheen roept, omdat je een kind van God bent. Nee, dat kan nooit het doel zijn. Als dat een manier is om er binnen te komen, ja, dan ligt het voor de hand. Dan maakt het onderdeel uit van het geheel. Maar wat ik in zo'n verslag dan lees, dan denk ik, ja, dat is echt de buitenkant. Maar dat is nou jammer. Dat, hè? En ik hoef niet te weten hoeveel mensen tot geloof zijn gekomen, want hoe weet je dat nou? Dat is toch niet te inventariseren. Daar heb ik me nog nooit mee bezig gehouden. Maar ik had daar wel graag wat over gehoord. Maar ja, goed, dat gaat natuurlijk niet in een... in een memoriam als iemand net is overleden. Dus ik heb, probeer er niks negatiefs over te zeggen. Maar zo'n verslag wekt de indruk alsof zendingswerk bestaat uit gezondheidszorg. En bij anderen lees je dan weer over dat ze putten maar moeten maken. In Afrika, weet u wel, boren in de grond, waterputten slaan enzovoort. Ik denk altijd, kunnen ze dat zelf niet daar? Nee, ja. Ik weet het niet. Er zal wel een reden voor zijn. Maar ja. En misschien zijn er omstandigheden waardoor... wat het maar is. Waardoor er hulp nodig is van onze kant uit enzovoorts. En dat je als christen dan denkt... dan ga ik er natuurlijk aan mensen daar ook het evangelie brengen. Vind ik prima hoor. Geweldig. Moet je echt zo doen. Dat is goed. Ja, maar als het alleen is om die mensen te helpen, dan zeg ik, dat is goed, dat is medemenselijkheid, dat is prima. Dat is ook wat verwacht mag worden van een mens, maar dat valt binnen het kader van het humanisme. Maar dat is niet per definitie christelijk, dat is menselijk, daarom heet het ook zo, humanisme. Heb je dat? Je moet de dingen dus toch uit elkaar houden. Maar het is vaak vermengd, natuurlijk. Ik weet het, ik heb iemand gekend. Nou, die heb ik niet gekend, was voor mijn tijd. Maar die ging vanuit Engeland op eigen kosten naar Saudi-Arabië, geloof ik. Dat heette niet eens zo. Maar daar ergens in het Midden-Oosten, als tandarts. Om zending te bedrijven. Niet om tanden te trekken of kiezen, of uit te boren, maar om zending te bedrijven, op eigen kosten. Het heeft geleid tot de oprichting van een zendingsgenootschap vervolgens, in de 19e eeuw was dat. Zo van mensen die in Engeland achterleven en samen zeggen, wij moeten die man daarbij financieren of zo. En er is een zendingsgenootschap, de naam ben ik kwijt van dat zendingsgenootschap, maar zo gaan die dingen. En de beroemde China Inland Mission enzovoort is ontstaan omdat één persoon in zijn eentje er naartoe ging. Toen dachten de mensen die thuis bleven, ja, die voelden zich schuldig. En gingen er ook, hè? Zo gaat dat dan. En hoe kom je zo'n land binnen? Ja, omdat je putten kunt slaan. Of omdat je tanden kunt slijpen, weet ik het. Om, ja, als geneesheer, als daar behoefte aan is, dan is dat mooi. Ik geloof dat ze fietsenmakers... Maar ja, toch wel. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik zo ongelukkig probeer uit te leggen. Je hebt soms maatschappelijke dingen nodig om weg te banen, maar dat moet niet het doel worden, want dat is niet christelijk. Christelijke verantwoordelijkheid is het bewaren, het bedienen en dus het presenteren van het woord van God. Daar kom je ook meteen op terecht, want het is het volgende vers. Hè? Indien iemand een andere leer leert en zo, die valt met de deur in huis. Eerst even rust in de tent, niet maatschappelijke verhoudingen proberen te veranderen en als dat voor elkaar is, dan hebben we het vervolgens over de core business, heet zoiets, van de christen. Het gaat over het woord van God en dus over de leer. Hè? Mensen hebben bezwaar tegen het woord leer. Zeker tegen het woord dogma, maar dat betekent gewoon leer. Maar goed, wij moesten naar school ook om alles te leren. Dus daar kregen we heel wat leer voor. En daar mochten we geen bezwaar tegen hebben. Er is niks mee mis met leer, toch? Nou ja. Indien iemand een andere leer leert en dus niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Want als hij overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, is het geen andere leer, maar dezelfde. Maar indien iemand een andere leer leert en dus afwijkend van de gezonde woorden. Over gezondheid hadden we toch. Dan gaat het over geestelijke gezondheid. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. en met de leer die naar de godzaligheid is. Kortom, indien iemand een andere leer leert, die is opgeblazen en weet niets. Opgeblazen wil zeggen hol. Letterlijk. Alleen het woord kennen we ook als oedemisch. Opgeblazen. Maar oedemisch, dat betekent zoveel als waterzucht. Kent u dat verhaal van het teken? Er was een waterzuchtige man in de synagoge. Ik weet niet eens waar het staat. En toen er was de Heer daar en die omarmde hem. Ik denk altijd, hij wrong hem uit. De waterzuchtige man heet dan. Oedemisch, dat wil zeggen opgeblazen, maar er zit het vocht in het lijf wat niet afgevoerd wordt. Heb je dat? Hoe krijg je dat vocht uit zo iemand? Nou, er staat het hier. Wrong hem uit, maar dat staat er niet. Maar wel hij omarmde hem, omhelsde hem, of wat, hoe dat maar heet, enzovoort. En toen werd die man gezond. Die man die was opgeblazen. En hij is in beeld, er staat er ook min of meer bij, hij is in beeld van de fariseeën. Die worden geacht kennis te hebben van het woord van God. Maar dan met geen enkele praktische consequentie. Dat wil zeggen, er is wat opgeslagen in hen. En ze worden alleen maar groter van. Opgeblazen, groter. En hoogmoedig. Maar het is een ziekte. Opgeblazenheid, hè? Oedemie. Ja, dan moet je ogenblikkelijk stoppen met zout en zo. Met zout houdt vocht vast, hebben ze mij verteld. En daarom staan die oceanen vol met water. Is het zoveel zout? Nee, laat maar. Doe maar. Maar dat opgeblazen zijn, dat is leringen hebben die geen enkel praktisch nut hebben. Daar komt het op neer. En in dit geval zelfs leringen die volstrekt buiten de waarheid omgaan, buiten de Bijbel om. Valt in de categorie heel interessant, maar gaat u verder. Nou ja. Die is opgeblazen, die weet niets. Als opgeblazen niet slaat op waterzucht, dan betekent het gewoon hol. Dan zit er niks in. Lucht. Die is opgeblazen, die weet niets. Maar hij raast. En dit woord razen in het Nederlands heeft de betekenis van koorts hebben en daarmee ziek zijn. Ja, dan gebeurt er van alles. Het woord racen is precies hetzelfde op dingen. Dan gaat het heel hard in het rond, zal ik maar zeggen. Maar het leidt nergens toe. Het gaat gewoon rond. Het gaat van A naar A, dat weet u. Dat is de aardigheid van heel wat racerij. Het gaat van A naar A. Of van Leeuwarden naar Leeuwarden, zeg ik wel eens. Maar dat was toen we ooit nog wel eens een Elfstedentocht hadden, toch? Nou ja. Hij raast ontwend twistvragen. We komen het ook tegen trouwens bij David, die als een razende tekeer ging bij de poort van een Filistijnse stad. Deze keer niet Gaza, maar Gat was het, geloof ik. En de koning van Gat, die wilde hem niet binnenlaten. Die zei, heb ik aan razendem gebrek? Zei, mensen die ziek zijn. Hè? In dat geval noemen wij het tegenwoordig verward. Want ziek mag niet meer, hè? Ziek bestaat niet meer. Tegenwoordig heb je wat. En dat maakt je interessant. Tegenwoordig noemen ze iemand die wat mankeert, noemen ze iemand met mogelijkheden. Maar, heb ik gemerkt. Maar ja, als iemand wat mankeert, dan is hij iets kwijt, hè? Dat weet u toch, hè? Maar tegenwoordig roepen wij dat je iets hebt. Iemand heeft dit, iemand heeft dat. Nee, er mankeert iets. En dat is het tegenovergestelde. Je ziet mijn jaren in de voorraadadministratie hebben we toch vruchten afgeworpen. Als het mankeert, is het er niet. Ja. Maar toen wel. Die is opgeblazen, ziek dus. Odemisch. Maar hij raast omtrent vragen. Dat woord twist is weer een overdrijving van de vertalers. Maar toen maar. Omtrent vragen en woordenstrijd. Daar heb je twist, dus staat er toch wel. Uit welke komt nijd? Dat is jaloezie, hè? Dat weet je. Nijd, nijdigheid is in de Statenvertaling jaloezie. Afgunst, dat is een aardig woord, ja. Eigenlijk is dat het mooiste woord, hè, de volgende. Afgunst. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Lasteren, roddel, enzovoorts. Dat gaat om, dat ontstaat als iemand een andere leert. Anders dan wat? Anders dan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dit is er een, hoor, wat hier staat, hoor. Dit is er een. Want ja, het zal u gedacht zijn, hoe dikwijls beweerd wordt, dat de woorden van Petrus een andere boodschap hebben, andere strekking hebben dan de woorden van Jezus. En ik noemde Petrus maar eerst even. Maar het zal u gedacht zijn hoe we willen beweren dat de boodschap van Paulus een andere was dan die van Jezus. Nou, als ik daar dieper op in wil gaan, dan heb ik avonden ervoor nodig. Namelijk om te demonstreren vanuit de Bijbel dat wat die apostelen onderwijzen, leren dus in hun brieven, helemaal niet afwijkt van wat Jezus leerde, maar de korte route is ongeveer deze. Wat leerde Jezus dan? Hey. Ja, daar zijn we het in onze dagen ook over, de leren van Jezus. Wat leerde hij dan? Ik heb het nooit kunnen vinden. Wat leerde hij dan? Het enige wat ik heb gevonden is dat hij leerde dat je de Bijbel moest lezen. Nou, zelfs dat niet. Dat je hem moest onderzoeken. En dat je vooral moest geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar ja, dat zei de Heer Jezus in Johannes 4... En in Lucas 24 natuurlijk tegen de Emmausgangers. Maar Petrus zei het ook in Handelingen 3 is dat. In al de schriften enzovoorts. Al de profeten hebben erover gesproken. En Jacobus zei het later ook. De profeten, al de profeten enzovoorts. Wat de Heer leerde. Je kunt wel zeggen dat de werkelijke Nieuwtestamentische christelijke gemeentelijke leer niet is onderwezen geworden, niet is geleerd geworden door Jezus zelf. Dat was Petrus later pas, beginnend in Handelingen, en later Paulus. Later in Handelingen bedoel ik, de volgorde in de Bijbel. Maar wat de Heer leerde, was in de eerste plaats, je moet je houden aan het woord. En als je in het woord, als je Mozes zou geloven en de profeten, dan zou je mij geloven, zei hij tegen zijn Joodse tijdgenoten. En verder kondigde hij weliswaar dingen aan, maar hij liet ze voor wat ze waren. Hij zei namelijk iets als, gij zult grotere dingen zien dan deze. Is dat een leer? Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mens, het zal hem vergeven worden. Maar die gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. gaat over de toekomst. Hij kondigde het een en ander aan voor de toekomst. Nou ja, dat de koninkrijk gods dan wel der hemelen nabijgekomen was. Net als Johannes de Doper trouwens. Hè? Dat soort dingen. Maar voor de rest vind je niks eigenlijk. Ja, je hebt de bergrede. Of je dat een leer moet noemen, weet ik niet. Maar de bergrede zegt, zalig zijn de zus en zo. Want die zullen het koninkrijk beërven. Of weet je veel, zulke dingen. Maar dat zijn eerder cryptische uitspraken dan dat het concrete leringen zijn. Want wie zijn die hongerigen dan die gevoed zouden worden? Wie zijn dan die armen van geest eigenlijk? Wat betekent dat? Wat zegt hij nou eigenlijk? Het zijn vage termen. En daar kan men wel mee leven. Men zegt dat is de leer van Jezus. Maar daar heb je niks aan. Zoek de dingen die boven zijn. Nou, dat zei Paulus. De Heer zei, vergadert u op de aarde geen schatten, vergadert u schatten in de hemel. Dit is compleet niet te verklaren binnen het kader van het Oude Testament en de Mosaïsche wet. Want de hemelse positie, die komt daar niet in voor. Althans niet expliciet, en daar gaat het maar om. Maar vergadert u schatten in de hemel, want waar uw schat is zal ook uw hart zijn enzovoort. Waar heeft hij het in vredesnaam over? Dat staat er niet bij. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En we discussiëren nog steeds over Petra. En hij heette Petrus. Heeft het toch iets met een genderprobleem te maken of zoiets? Wat moet je ermee? Dat weten ze nog niet. En Petrus, ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En wat heeft men ervan gemaakt? Dat Petrus in de hemel aan de poort staat. Zodat als jij hier doodgaat, ga je naar de hemel. En dan moet je voor de poort. En dan moet je aan... Wie verzint zoiets? Is dat dan de leer van Jezus? Wat dan wel? Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Staat niet bij, ik ben de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar daar slaat het op. Want die brengt voort brood. Toch, weet u toch? De hoge priester, brood en wijn. Nou ja, staat er allemaal niet bij. Het is geen leer. Het is hooguit de aankondiging van hierna komt iets, maar dat... later. Dus. Maar wat wel vast ligt in wat de Heer gezegd heeft, en zeker ook in de tekenen die hij gedaan heeft, is wisselwerachtig in het algemeen nieuwtestamentische waarheid, maar meer specifiek gemeentelijke waarheid. En wat Petrus daarna leerde en Paulus, komt daar volstrekt mee overeen. Ik weet het, er zijn er die proberen dan aan te geven, ja, maar Peter zegt zus en Paulus zegt wat anders. Oh ja, Jacobus zegt het nog weer anders, die is helemaal legendarisch. En ja, allemaal verschillend. Maar het is niet zo. Dat is niet zo. Dat is alleen als je verschillen gaat zoeken, omdat je daar meent belang bij te hebben. Als je van bepaalde uitspraken af wil, zodat je kunt zeggen, ja, maar ik heb hier een tekst en dat is van die en die. Daar staat wat anders, daar hou ik man. Maar dan ben je bezig met de Bijbel in stukken te scheuren. Terwijl de Heer zegt, heel de schrift. Heb je dat nog? En beginnende bij Mozes en al de profeten, dat is Bijbels. En als iemand komt met een andere leer, nou ja... Paulus schrijft in Galaten 1, al kwam men ook de engel des lichts met een ander evangelie. Hij zei vervloekt. Eerder die komt met een ander evangelie, zei vervloekt, want er is geen ander evangelie. En het zal er niet zijn en het was er niet, is maar één evangelie. En dat houdt in de concrete vervulling van alles wat God beloofd heeft in oud-testamentische tijd. En dat is het dan. En hier staat het ook. Door Paulus, geschreven aan Timotheus, indien iemand een andere leer leert. En zeg niet dat Paulus iets anders leerde dan de Heer Jezus, want het is niet zo. Hij deed het anders, hij ging ook verder. Hij sprak openlijk over dingen die door de Heer Jezus nog verborgen waren, zal ik maar zeggen. Dingen waarvan de discipelen zeiden, ja, helemaal aan het eind van de aardse loopbaan van Jezus, zeiden ze, nu spreekt u een keer niet door gelijkenissen. Nu begrijpen we tenminste wat u zegt. Na 3,5 jaar. Naar het schijnt, want dat heb ik ook niet goed nagerekend, maar zoiets. Met andere woorden, de discipelen begrepen ook niks van een leer van Jezus. Ze hebben dingen gezien en onthouden. En soms staat erbij dat nadat de Heer was opgestaan, begrepen ze wat hij toen gezegd had. En daar heb ik het nu dus ook over. Wat Petrus, Paulus en wie die anderen maar zijn, Johannes en Judas enzovoort, wat die geschreven hebben aan ons en wat die ons leren, is niet iets anders dan wat de Heer geleerd heeft. Het is alleen in een andere vorm. Het is verder ontwikkeld. Dat is precies ook wat de bedoeling ervan was. Maar het is één geheel en het gaat over precies hetzelfde. Het gaat over Gods eeuwig voornemen, de uitwerking van zijn plan enzovoort. En dat is gezond. En helemaal aan het slot, als iemand mij vraagt, dat gebeurt soms, wat is er nou zo bijzonder aan wat jullie leren of hoe ze dat dan maar formuleren? Daar heb ik eigenlijk maar één antwoord. Het is niet bijzonder, maar toch. Het bijzondere, het kenmerkende is dat wij geloven in heel de Bijbel. En dat doen we ook in de praktijk. Dat wil zeggen, we vergelijken schrift met schrift. Al de profeten, van het begin tot het eind. Wij beschouwen de Bijbel als één geheel. Dat is hetzelfde als te zeggen, wij beschouwen de Bijbel als het woord van God. Want anders kan het niet één geheel zijn, hè. Dan zeggen ze, er zijn 66 boeken geschreven door allerlei verschillende mensen in verschillende tijden. Het is mensenwerk en met verschillend doel geschreven en al dat soort dingen meer. Allemaal flauwekul. Het is het woord van God. Enkelvoud. En het is heel de schrift. Enkelvoud. En de boodschap als zodanig is precies dezelfde. Namelijk, God heeft beloften gedaan in oud-testamentische tijd. En ze worden vervuld in persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En ook in de volgorde die in het Oude Testament al is aangegeven. Daar moet je bij blijven. Zie? En voor de rest hebben we het er misschien weer over de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. En dus zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Die schrift, dat geschreven woord, zwart op wit, dat u ons hebt gegeven, opdat we dat zouden onderzoeken, ons eigen zouden maken, zouden geloven, daaruit zouden leven en daarmee onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van al uw beloften. We danken u te mogen uitzien naar die heerlijkheid die u van ouds beloofd hebt. Een heerlijkheid die vastgelegd is in de opstanding van onze heiland, de Heer Jezus Christus, die wij verwachten in heerlijkheid, die wij verwachten in zijn openbaring en waarvan wij verwachten dat wij daar deel aan zullen hebben. Als het één keer zover is dat u uw heerlijkheid aan de wereld zult vertonen. We danken u dat we daarna mogen uitzien in de wetenschap dat dat niet lang meer kan duren. Maar we hebben ook de vrijmoedigheid dan om u te vragen, weest u ons dan nabij, bewaart u ons voor de chaos, de onzekerheid, de duisternis van deze wereld. Bewaart u ons voor die God deze eeuw, de leugenaar van de beginnen, opdat we zouden wandelen in uw waarheid en in uw licht tot verheerlijking van uw naam. Amen.